Ik wil graag natuurlijk voor Jeroen bidden als hij gaat spreken, maar daarbij een tekst lezen uit 1 Korinthe 13 als soort introductie of afsluiting van het avondmaal. Het gaat over bekende hoofdstuk 1 Korinthe 13 over de liefde. En we lezen in vers 8, de liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan. Want ons kennen schiet tekort en ons profiteren is beperkt. En wanneer het volmaakte komt, zal wat beperkt is verdwijnen. Vers 12, nu zien we nog maar een afspiegeling. Een raadselachtig beeld, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. En dit is wat blijft. Geloof, hoop en liefde. Deze drie. Maar de grootste daarvan is de liefde. Ik wou dat even lezen, omdat ik steeds moest denken. Ik had zo'n boekrecensie gelezen op internet. Het is een boek over de aartsvaders. Zeg maar een soort, hè, zoals wel veel boeken, die vertellen dan een bepaald deel uit de Bijbel. In een soort romanvorm. En het ging daarover van, daar moest ik ook aan denken bij het lied wat Susanna opgaf, dat wij soms wel hele grote woorden gebruiken. Hè? Wij zingen dan van, u bent ons anker in de storm. En dat het soms dan best wel ver kan afstaan van de rauwe werkelijkheid, zeg maar. Van als er dan een keer iets gebeurt in ons leven, dan beven we als een rietje, zeg maar. En dan staat het soms heel ver van elkaar af. En toen zeiden ze van, ja, je hebt een bepaalde schrijver, ik had er zelf ook wel eens een boek van gelezen, een Portugese schrijver, en die heeft het geloof helemaal afgezworen. Die zegt, je moet gewoon heel dicht bij de werkelijkheid blijven, bij hoe het echt is in de wereld. En het is gewoon, ja, een zootje, en dan moet je gewoon accepteren. En toen dacht ik van, ja, twee kanten van het verhaal, van ja, soms kunnen onze woorden heel groot zijn, en gaan we misschien een beetje verder dan we echt waar kunnen maken. Maar aan de andere kant, als je dat geloof en die hoop en die liefde helemaal loslaat, wat hou je dan nog over? Dan wordt het eigenlijk heel naar en heel cynisch. En ik moet ook zeggen, dat boek wat ik van die schrijver had gelezen, dat was ook echt heel naar. Wat is het mooi als we geloof, hoop en liefde hebben. Dat juist denk ik ook in onze liederen die soms, ja, misschien echt wel wat verder gaan dan we echt kunnen waarmaken in ons leven. Dat zijn ook liederen die we zingen in geloof en in hoop. En dan komt daar als derde bij de liefde, en dat is de allergrootste. En dat is, ja, wat het leven mooi maakt en waardevol maakt. En wat ons eigenlijk aanzet om te blijven geloven en hopen. En ja, dan kom ik even bij Jeroen. Jij hebt ook woorden voorbereid. En misschien had je ook wel die worsteling in je voorbereiding, dat je soms, ja, gewoon dingen moet zeggen of vertellen die ook in je leven soms niet helemaal zichtbaar zijn. Maar geloof, hoop en liefde, zo spreek jij en zo willen wij naar jou luisteren. Wij worden niet cynisch, maar wij willen ons in geloof en hoop uitstrekken naar God. En daar wil ik graag voor bidden nu. Heer, we willen u bedanken dat we bij elkaar zijn gekomen hier en dat we het avondmaal konden vieren. Ja, op een eenvoudige manier konden terugdenken aan wat Jezus voor ons heeft gedaan toen hij op aarde was. Hier heel gewoon tussen de mensen heeft geleefd. En uiteindelijk, ja, ook niet gewoon, maar wel heel rauw aan een kruis is genageld en terechtgesteld. Maar we weten dat dat een diepere betekenis heeft, dat we daardoor hoop hebben. We willen ook op die manier luisteren naar uw woord, wat Jeroen heeft voorbereid. Wilt u hem de woorden geven en de rust en ons helpen om te luisteren, zodat uiteindelijk, ja, het allermooiste wat er is, de liefde, ook in ons leven groeit en bloeit tot zegen voor onszelf en de mensen om ons heen. Amen.
Goedemorgen allemaal. Fijn hier weer bij jullie te zijn. Dat is toch terugkerend zo, een aantal keer per jaar. En dat voelt vertrouwd. En wat ik ook mooi vind om te zien, is dat in de aanloop naar deze dienst, en ook de prediking die ik dan mag voorbereiden, ja, daar ervaar ik inderdaad ook vaak genoeg die worsteling. Inderdaad, ik denk dat Ben misschien ook wel uit ervaring spreekt. Maar ik ervaar ook die knipogen. Die knipogen van boven, dat de bevestiging, dat je Gods woord mag verkondigen, en dat wat je verkondigt uit de Bijbel, uit Gods woord, dat dat goed is. En vanmorgen ook met de inleidende woorden, Ben, dankjewel, was ook zo'n knipoog. Want we willen het gaan hebben over die liefde, over de vaderliefde, Gods vaderhart, waartoe we mogen terugkeren misschien wel. Een terugkeer van misschien een verwijdering van het vaderhart. En dat is puur uit die liefde. Maar dan geef ik alvast de clue van het verhaal nu weg. En daar willen we bij stil gaan staan. En ook trouwens, dat is ook een mooie getuigenis om ook te vertellen. Van de week werd ik er nog bij bepaald door een collega. Ook gelovig, ook kerkelijk. En hij zegt, ik had vorige week zo'n mooie dienst. Ik was er echt door opgebouwd. Hij zegt, die moet je eigenlijk even luisteren. Ik zeg, nou, dat is goed. Ik ben net klaar met mijn eigen preekvoorbereiding. Dus kom maar op. Nou, en dat was eigenlijk, paste echt naadloos op deze boodschap. Toen dacht ik ook weer, ook dat is weer zo'n knipoog. Goed. Nou, jullie zien het al staan. Ik weet niet, nou, het is misschien wat door het licht, het heerlijke zomerlicht, wat minder goed te zien. Maar wie herkent het schilderij aan de linkerkant? Ja, ik hoorde het al mensen zeggen inderdaad. Terugkeer van de verloren zoon. Want het is vandaag Vaderdag. Het is vandaag Vaderdag. Ik zie er nu een aantal verschrikt opkijken. Je hebt nog de hele dag, hè? Doe alsof het bij het plan hoorde. Maar op zich zou je kunnen zeggen, door alle advertenties in de afgelopen dagen, was er toch geen ontkomen aan geweest. Maar excuses misschien, alle WK-geweld met commercials, hè, waardoor Vaderdag wat naar de achtergrond werd gedrongen. En misschien zijn er ook al kinderen die vanmorgen hun vader op creatieve wijze in het zonnetje hebben gezet. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Nee, ik stel verder geen vragen. Maar de bedoeling achter Vaderdag. Nou, die bedoeling achter Vaderdag, als je daar toch even een omschrijving voor moet geven, is dat je een dag toch even apart zet om de liefde, de waardering, de dankbaarheid voor dat wat jouw vader voor jou betekent of betekend heeft. Dat je daar even de aandacht op focust. En zelf kan ik als vader van 3 zoons met heel veel plezier dan terugdenken aan dat die gasten gewoon heel klein waren en vol enthousiasme dan het bed opdoken 's ochtends met een eigen gemaakte knutsel. Ja, dat waren eigenlijk toch wel de leukste momenten waar je dan aan terugdenkt. Maar het bijzondere aan Vaderdag voor mij persoonlijk is ook wel dat ik eigenlijk al vrij snel vele malen Vaderdag heb mogen beleven als vader dan als zoon zelf. Ik heb tot mijn 9e maar Vaderdag met mijn vader mogen beleven en inmiddels al 21 jaar als vader. En dat bepaalt me er ook wel bij dat het vanzelfsprekende dat dit een dag is waarbij je leuk erbij stilstaat, hè, wat jouw vader voor jou betekent, dat dat voor heel veel mensen ook een pijnlijke dag kan zijn. Dat dat ook een dag kan zijn waarbij je bepaald wordt bij verlies, waarbij je bepaald wordt bij verdriet, verdrietige omstandigheden. Of misschien wel waarbij je bepaald wordt bij een verstoorde relatie met je vader. Maar toch, ik kan zelf uit persoonlijk getuigen dat juist uit die periode dat mijn vader wegviel toen ik klein was, dat ik er echt heel duidelijk bij bepaald ben als kind, dat God tegen mij zei, tot mijn hart sprak, maar ik wil jouw hemelse vader zijn. En het zal jou aan niks ontbreken. En dat is echt, als hoe klein ik ook was, een rotsvast vertrouwen had ik daarin. En ik mag tot op de dag van vandaag echt beamen dat God dat ook echt gestand heeft gedaan. Dat hij die belofte ook echt waar heeft gemaakt. En ik kan dat nog steeds tot op de dag van vandaag beamen. Nou, en ook als we het woord van God bestuderen op wat God ons duidelijk wil maken, hoe hij onze hemelse vader wil zijn, dan komt dat eigenlijk op zoveel plaatsen mooi tot uiting. Hoe hij naar ons omziet. En daar willen we vanmorgen dan ook bij stilstaan. En we willen kijken wat Gods woord ons leert over dat vaderhart van God. Nou, en het plaatje dat gaf het al een beetje weg. We willen daarvoor in ieder geval ook lezen de gelijkenis die Jezus vertelde over de verloren zoon. Nou, en daarvoor willen we lezen uit Lucas 15 vanaf vers 11. Lucas 15 vanaf vers 11. En ik zal u dat straks voorlezen. U kunt het hier achter mij ook lezen vanuit de Nieuwe Bijbelvertaling. Vervolgens zei hij, iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader, vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb. De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. En na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood en begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht, de dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Hij vertrok meteen en hij ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei zijn zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten, haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan. Doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. De oudste zoon was op het veld. En toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. De knecht zei tegen hem, uw broer is thuisgekomen. En uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Hij werd woedend en hij wilde niet naar binnen gaan. Maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader, al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg. En u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is teruggekomen, die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Zijn vader zei tegen hem, mijn jongen, jij bent altijd bij me en alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feest vieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is weer teruggevonden. Tot zover. Dat beeld van die vader die reikhalzend uitkijkt naar zijn zoon en hem naar hem toe rent om hem in zijn armen te sluiten. Dat lijkt toch zo'n logisch beeld wat we ook graag op onszelf en op de relatie tussen God en mens willen projecteren. Wat we op onszelf willen betrekken. Maar om God als je hemelse vader te aanvaarden, zal het ook heel bepalend zijn welk vaderbeeld en welk godsbeeld zich in jouw leven ontwikkeld heeft. Ja, en dan kan het zijn dat door allerlei ervaringen in jouw leven, dat het wel is dat de verwachting die je daarbij hebt, die kan zijn vertekend, vertroebeld, verkleurd. En voor sommigen kan het zo zelfs zijn dat de term vader al hele negatieve associaties oproept. En als dat zich niet in je leven vroegtijdig heeft ontwikkeld, dan kan het ook zo zijn dat gaandeweg in jouw leven je te maken krijgt met worstelingen in het leven die ja, ons eigenlijk allemaal wel vroeg of laat overkomen. En dan kan het zijn dat dat ook dat beeld van die liefhebbende vader in de weg kan komen te staan. Worstelingen vanuit verdriet, boosheid of onrechtvaardigheid door lijden. Het kunnen allemaal voorbeelden zijn in je leven waarvan het maar moeilijk het idee van die hemelse vader die liefdevol naar jou omziet, dat je dat kan aanvaarden. En daarnaast is het ook zo dat in veel kerken helaas natuurlijk ook een beeld wordt gepredikt van een godsbeeld met een over een veel eisende, autoritaire God die zal straffen waar wij niet volgen. En waarbij dat heel diep gaat om mensen vooral maar te bepalen bij hoe ze niet voldoen en niet geschikt zijn om tot de Vader te komen. En toch geloof ik persoonlijk dat dat niet het beeld is wat Jezus, zeker met dit gelijkenis, ons duidelijk wil maken. En ook als we verder gaan kijken in Gods woord, in het Oude Testament, hè, genoeg verhalen waarvan je je echt af kan vragen, is dit God onze Vader? En daar allerlei vragen vanuit de context van vandaag bij kan stellen, omdat er van die ongelooflijke verhalen over strijd en oorlog te vinden zijn. En toch, er zijn ook tekstgedeelten en we willen bij een van die tekstgedeelten vanmorgen stilstaan, waarbij God heel duidelijk laat zien dat zijn vaderhart, wat omziet naar zijn volk, wat omziet naar de mensheid, wat daarin alles overwint. En dat is die liefde. En ik wil dat met jullie lezen, hoe God zich als vader ontfermt over zijn kinderen in Hosea. Hosea 11. Hosea 11, vanaf vers 1. En als we dat gaan lezen, dan moet je misschien dus ook even met het beeld wat je erbij vormt, terwijl je het leest, ook eens terugdenken aan de gelijkenis van de verloren zoon. En het optreden van de vader daarin. Toen Israël nog een kind was, had ik het lief. Uit Egypte heb ik mijn zoon weggeroepen. Hoe harder ze geroepen werden, hoe meer ze hun eigen weg gingen. Ze brachten offers aan de Baals en brandden wierook voor godenbeelden. Terwijl ik het toch was die Efraïm, het volk Israël, leerde lopen en hem op mijn arm nam. Maar zij beseften niet dat ik hen verzorgde. Zacht leidde ik hen bij de teugels en aan koorden van liefde trok ik hen mee. Ik verloste hen van het juk om hen te laten eten. Ik hield hun het voer zelfs nog voor. Zouden zij niet naar Egypte terugkeren? Zou Assyrië niet over hen heersen, nu zij weigeren naar mij terug te keren? Het zwaard zal huishouden in hun steden en hun orakelpriesters neerhouden om alles wat ze hebben uitgebroed. Mijn volk bijt zich vast in ontrouw jegens mij. Al roepen ze tot mij de Allerhoogste, ik zal hun lot niet verlichten. Ach, Efraïm, hoe zou ik je ooit kunnen prijsgeven? Hoe zou ik je kunnen uitleveren, Israël? Zou ik je prijsgeven als Adma je laten ondergaan als Zeboïm? Dat waren dochtersteden van Sodom en Gomorra. Mijn hart wordt verscheurd. Door barmhartigheid word ik bewogen. Ik zal mijn toorn laten varen en Efraïm niet opnieuw te gronden richten. Want God ben ik en geen mens. Ik ben in jullie midden. Ik ben heilig. Ik zal niet meer in woede ontsteken. Het centrale thema in dat Bijbelboek van de profeet Hosea is Gods liefde en genade voor zijn volk overheerst uiteindelijk zijn toorn over die onbeantwoorde liefde en die ongehoorzaamheid. En wat hieraan vooraf is gegaan is een lange serie aan wat je noemt van die onheilsprofetieën. He, dus alles wat wordt uitgesproken over het volk, omdat ze ongehoorzaam zijn aan God en alle onheil die daardoor op hun af zal komen. Maar wat we dan zien en wat we net gelezen hebben in hoofdstuk 11 is een ommekeer. Is dat doorbroken wordt wat in die onheilsprofetieën wordt voorzegd. En die maakt plaats voor heilsprofetieën. Nou, vervolgens kun je dat ook verder lezen in de hoofdstukken 12 en 14. En God zegt hier eigenlijk, ik stel mij boven die menselijke reactie die zo logisch zou zijn. Die zo logisch zou zijn vanuit jullie ongehoorzaamheid. Vanuit jullie afkeer naar mij. En hij zou dan ook gewoon volledig in zijn recht staan om die vernietiging en de straf en het oordeel over het volk uit te storten. Maar die hartsgesteldheid van God, die zorgt voor een ommekeer. Zoals we net hebben gelezen in de Nieuwe Bijbelvertaling, zijn hart wordt verscheurd. En andere Bijbelvertalingen praten over een ommekeer. En dat is het ook, een ommekeer in hoe God naar zijn volk kijkt, met liefde. En natuurlijk, hij zal hen als liefhebbende vader, zal hij zijn kinderen tuchtigen. Ik denk dat we dat allemaal herkennen, zowel als kind, als vader of moeder, dat dat nodig is. Maar uiteindelijk is het, wat God hier laat zien, dat de liefde zal overheersen. En dat die vernietiging uitblijft. Zijn hart gaat naar zijn kinderen uit. En hij verkiest ervoor om zich in hun midden te begeven. Het is deze God die duidelijk maakt dat hij in liefde zich over zijn kinderen, over ons, over jou ontfermt. En als je dat ook beseft, dat hij nota bene dan ook zijn enige geboren zoon, Jezus Christus, heeft gegeven. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Pure genade. En in de voorbereiding op deze prediking las ik het boek van Henry Nouwen, Eindelijk Thuis. Ik weet niet of u het boek kent. Het is een heel bekend werk. En als u het nog niet kent, dan kan ik het u van harte aanbevelen om het te lezen. En Henry Nouwen die omschrijft dat in zijn boek Eindelijk Thuis heel treffend. Hij heeft het over liefhebben zonder liefde te ontvangen. Geven zonder daarvoor iets terug te ontvangen. Uitnodigen zonder uitgenodigd te worden. Vasthouden zonder vastgehouden te willen worden. En ook als we kijken naar die gelijkenis die Jezus dan vertelde. Ja, dan noemen wij dat vaak de gelijkenis van de verloren zoon. Maar het zou beter passen om het de gelijkenis van het welkom van de barmhartige vader te hebben genoemd. Want daar ligt het initiatief. Het initiatief lag bij God. En natuurlijk lag de ellende van de jongste zoon en het punt dat hij niets anders dan tot het punt kwam, ik moet terug naar mijn vader, maar het initiatief ging van God uit. En daarom natuurlijk moeten wij ons openstellen voor God, maar hieruit wordt duidelijk, wij hoeven niet op zoek naar God. Wij hoeven ons alleen maar door hem te laten vinden. En dat is wat hier gebeurt. God stelt zich open voor zijn volk, voor zijn kinderen. En het initiatief gaat daarin puur uit liefde en genade van hem uit. Maar misschien is het wel, als je zo het gelijkenis van de verloren zoon hebt gelezen, dat het probleem voor jou niet zit in dat Gods- of dat vaderbeeld. Maar dat veel meer zit in het zelfbeeld wat jij van jezelf hebt. Want misschien is het heel herkenbaar, hè, dat in de terugkeer van de verloren zoon je ook aspecten in jouw leven herkent van die jongste zoon. Waarin je keuzes maakt in jouw leven. Waarin je zegt, ja, dat zijn keuzes geweest die mij verder van God, van mijn hemelse vader, hebben doen afdwalen. Tot het punt dat je er, net als de jongste zoon, pijnlijk achterkomt dat God de Vader de enige is die werkelijk echt in zijn liefde naar jou omziet. En dat hij ook niks liever wil dan dat je bij hem terugkeert. Maar zoals het de terugkeer van de verloren zoon genoemd wordt, zou je eigenlijk kunnen stellen dat het de terugkeer van de verloren zonen eigenlijk genoemd zou kunnen worden. Want we hebben ook gelezen van die oudste zoon. En daar waarbij je misschien denkt, nou, ik herken me niet zo in die losbandigheid van die jongste zoon, maar ik herken me wel in die oudste zoon. Die oudste zoon die zich altijd plichtsgetrouw heeft ingezet voor God, er altijd is geweest, altijd de zelfdiscipline heeft getoond om de wil van de Vader te doen. Maar zelfs dan zie je dat het misschien des te moeilijker is om dat beeld van die barmhartige Vader dan ook te omarmen. Te zien dat als die jongste zoon die genade krijgt, die in de ogen van die oudste zoon totaal niet zou verdienen, om je op die manier open te stellen voor de liefde van de Vader. En dat gevoelens van jaloezie, boosheid, afwijzing of genegeerd te worden, en ook wel de angst om er niet echt bij te horen. Dat is wat in het hoofd en in het gevoel, in het hart van die oudste zoon omgaat. En ook daar zullen misschien aspecten in ons leven kunnen zijn, dat je al sinds jaar en dag bent opgegroeid in de kerk, met de Bijbel, met het idee inderdaad van, God is liefde, maar toch dat gevoel van, die emoties zoals de oudste zoon die ook had. En helemaal als je kijkt toch ook in welke samenleving we leven, een samenleving waarom het vooral lijkt te gaan om wat je hebt en wat je kunt, dat het vooral ook dan heel logisch is om je te vergelijken met anderen. En in dat vergelijk met anderen, daar kan dat zo beschadigend voor je zelfbeeld werken. Dat jij toch ook het gevoel hebt het niet waard te zijn om aan het hart van de Vader te komen. En ik geloof dat of je nou herkent in de jongste of die oudste zoon of een mix, ik geloof dat we als mens iedereen ten diepste op zoek zijn naar bevestiging van onze hemelse Vader. En voor een erkenning van onze ware identiteit en die ontwikkeling van ons zelfbeeld. Maar juist misschien wel die angst om niet te voldoen, niet goed genoeg te zijn om tot de Vader te mogen komen. Dat zijn gevoelens die ons juist steeds meer doen afdwalen. De jongste zoon had er ook voor kunnen kiezen uit schaamte niet meer terug te keren naar zijn vader. En die oudste zoon die had er ook voor kunnen kiezen uit verbittering en teleurstelling zich af te keren van zijn vader. En uiteindelijk is het gelijkenis wat Jezus vertelt, wat ons oproept om terug te keren, omdat die vader niet anders dan met zijn armen wijd open staat en zelfs naar de beide zoons toerent om ze tot zich te nemen. En dat is het waarvan we hebben gelezen, dat het juist is dat het Gods vaderhart verscheurt als er een keuze wordt gemaakt waarin je je afkeert van God. Want God laat ons niet dwingen om hem lief te hebben. Dat is het dubbele. Het is niet dat hij ons dwingt als een stel marionetten om dicht bij zijn vaderhart te komen. De keuze ligt bij ons en hij staat voor ons open. En dat is misschien wel het meest tragische te benoemen in de relatie tussen God en mens. Een liefhebbende vader en een rebellerende mens. En die vader die staat daar met armen wijd open uit liefde. En de mens die uit schaamte, uit boosheid, uit trots zich afkeert. En ik, zoals ik al heb gezegd, God komt beide zoons tegemoet. De een in de rebellie en de andere ook in zijn schaamte, zijn verbittering. En hieruit mogen we opmaken dat in genade mogen we ook terugkeren aan dat hart van de Vader. En zijn enige antwoord is de liefde die hij dan ook zal geven. En ook het antwoord op al onze worstelingen met eenzaamheid, met vervreemding, met afwijzing, zelfverwijt en minderwaardigheid. En dat bij God de Vader je echt geliefd bent om wie je werkelijk bent. En niet zoals in de samenleving wordt afgemeten aan wat je hebt of wat je kunt. Maar wie je werkelijk bent, de identiteit die God jou eigenlijk van de oorsprong al gegeven heeft. En die ook zegt, kom bij mij aan mijn vaderhart. En ik zal je bevestigen in die ware identiteit. Dan mag je zijn zoals ik je bedoeld heb. En als we dat mogen aanvaarden en ook daarin mogen gaan staan en leven, dan aanvaarden we dat kindschap van God. En het optreden van Jezus, dat had maar één doel. En dat is die onuitputtelijke liefde voor God de Vader te openbaren en te laten zien hoe ons in alle onderdelen van ons bestaan door die liefde kunnen laten leiden. En aan dat hart van die hemelse Vader mogen we dan weer bij de Schepper zijn zoals we zijn bedoeld. Maar daar houdt het niet op. Het is niet alleen van oké, hier mag ik tot de Vader komen en zijn zoals Hij me heeft bedoeld. Het is ook dat we als erfgenamen vervolgens ook een taak meekrijgen. Dus we zijn teruggekeerd bij de Vader. Maar als we vervolgens lezen uit Romeinen 8 wat dat betekent voor de rest van ons leven. Hè, daar, als die nog even geprojecteerd mag worden om mee te lezen. Romeinen 8 vers 16, die zegt, de geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En als we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen. Erfgenamen van God, samen met Christus. Want wij delen in zijn lijden, om ook met hem te kunnen delen in Gods luister. In Christus zijn wij erfgenamen geworden als kinderen van God. En dat betekent dat we barmhartig mogen zijn, zoals onze hemelse Vader barmhartig is. Dat we die liefde die God laat zien naar de mensheid, dat we die mogen uitstralen naar de mensen om ons heen. En zoals ik net al zei, Christus heeft ons daarin voorgeleefd. Die heeft laten zien wat dat voorbeeld is en wat dat betekent. Om als kind van God eigenlijk ja, ook die liefde van God te openbaren voor andere mensen. En ik wil dan toch misschien tot besluit ook nog een mooi vergelijk, een stap maken naar, nou ja, toch voor de vaders en ook de moeders van hier aanwezig. Want een boek wat ik had gelezen ook van Bert Rijns over het opvoeden, volgens Gods weg. Dat beschreef ook heel mooi in hoe ik ook zie dat God dat eigenlijk in de relatie met de mens ook zo bedoelt. En dat is, opvoeden in de lijn van Gods weg is kinderen wortels en vleugels geven. De wortels hebben ze nodig om te kunnen aarden. En de vleugels hebben ze nodig om naar die bestemming te vliegen waar ze mogen aarden. En dat is het wat God ook laat zien. Hij geeft ons vrijheid. Hij geeft ons de keuze. Hij geeft ons ja, die uitnodiging in genade om tot liefde bij hem te mogen komen. Het is niet dat hij het van ons dwingt. Maar hij roept ons wel ook op om die liefde, die barmhartigheid ook te verspreiden en te verkondigen zoals Christus dat ook heeft gedaan in zijn bediening. Laten we dat ook meenemen in onze dagelijkse wandel, op waar je ook bent, op je werk, in je familie, in je gezin, op school, op de universiteit. Dat je daar mag zien, dat mensen mogen herkennen dat Christus door jou heen Gods liefde openbaart. Amen. Ik wil afsluiten ook met gebed. Heer God, hemelse Vader. Heer, we zeggen het zo makkelijk, hemelse Vader. Heer, maar wat het werkelijk betekent om aan uw vaderhart te mogen komen, Heer. Heer, dat is eigenlijk ook met geen pen te beschrijven, Heer. Heer, dat is iets wat een ieder van ons persoonlijk mag ervaren. Hoe u in zijn of haar leven het kindschap van God tot uiting laat komen, Heer. Maar dat we het duidelijk hebben mogen lezen in uw woord. U ziet om naar ons, naar een ieder van ons, uit liefde. Het initiatief is van u uitgegaan en wij mogen dat beantwoorden. Dank u wel daarvoor. Dank u voor uw genade. Dank u voor uw liefde. Heer, dank u wel dat u naar ons omziet. Heer, en mijn gebed is dat een ieder die worstelt, Heer, met die terugkeer. Met het werkelijk omarmen van uw uitgestoken arm, Heer. Heer, dat de liefde dat mag overwinnen. Heer, en dat u ons op die manier ook dicht aan uw vaderhart zal trekken, Heer. En mag bevestigen in wie wij werkelijk zijn. En van daaruit ook die liefde mogen verkondigen naar de mensen om ons heen. Heer, dank u voor zoveel goeds in ons leven. Door alle worstelingen heen. En ik wil u ook bidden voor een ieder die daar ook die worstelingen vandaag de dag in ervaart, Heer. Heer, zowel rondom het vaderschap als rondom het kindschap, Heer. Heer, wilt u met uw Heilige Geest dat doorbreken wat ons belemmert, wat ons ervan weerhoudt om terug te keren. Heer, zodat we echt weer een open relatie mag komen, Heer, tussen u als onze hemelse Vader en ons, Heer. Heer, dat is mijn gebed voor ieder van ons, Heer. In Jezus' naam. Amen.